Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
Beste luisteraars, dan heb ik nu Alexis de Groot aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Alles goed met u?
Ja, ja, het gaat goed. Het is prachtig weer en dan is het altijd iets gemakkelijker.
Dat is waar. Dus ja, we bellen u deze morgen omdat u iets meer kan vertellen over de Sint-Jozefstochten. Zou u er iets meer kunnen over vertellen?
Ja, met veel plezier. De Sint-Jozefstocht is een initiatief dat in 2010 gestart is, eigenlijk op een hele kleine schaal. Was een man die zijn werk had verloren en die zat in de put. Want die wist eigenlijk niet hoe hij daarmee aan de slag moet gaan. En hij heeft toen met een aantal vrienden besloten om op 19 maart, het feest van de heilige Jozef, een staptocht te organiseren rond de abdij van Orvalle. Om zijn materiële bezorgdheden toe te vertrouwen aan de heilige Jozef. En dat is hem blijkbaar goed gelukt. En vanuit dat initiatief is die tocht jaar na jaar opnieuw op 19 maart, telkens op 19 maart, op 19 maart die in het weekend valt of in de week, georganiseerd. En vorig jaar waren er meer dan 400 mannen die dag gestapt hebben. Dus dat is wel vrij indrukwekkend. Ja.
En kan u iets vertellen over de, als ik het goed begrijp, zijn de verschillende staptochten dit jaar?
Ja, vorig jaar was het nog de COVID-periode. Toen mochten we maar met 15 mannen op stap gaan. Ik denk, vorig jaar waren er een 45-tal tochten. Dit jaar hebben we wat meer vrijheid. En hebben we dus een 7-tal tochten gegroepeerd. Er zijn een 6-tal tochten in Wallonië, waar de Sint-Jozefstocht eigenlijk al goed verankerd is. En er is 1 tocht in Vlaanderen rond de abdij van West-Vleteren. In Vlaanderen zijn we vorig jaar voor de eerste keer met een tocht gestart. En we willen dat dit jaar op 1 plek doen, om goed het DNA van de tocht ook in Vlaanderen te verankeren. En dat zal rond de Trappistenabdij van West-Vleteren zijn, de Sint-Sixtusabdij.
Kan u zo een anekdote vertellen van wat u al op zo'n tocht meemaakte?
Een anekdote. Het is misschien niet zo evident om een anekdote te vertellen, maar ik denk wat we al gehoord hebben van mensen die deelgenomen hebben, is dat zij echt enerzijds geraakt worden en dat als men de stap in geloof zet, dat er ook dingen gebeuren. Ik denk toch aan een kleine anekdote van een man die 3 jaar geleden ondertussen meestapte. En die had de week daarvoor, was ook een man die geen werk had, die werkloos was. En die was de week daarvoor op een sollicitatiegesprek geweest. En die vertelde mij 's morgens van, kijk, ik ben op een sollicitatiegesprek geweest en ik wacht op feedback. En zei, het zou toch wel straf zijn, mocht ik het vandaag horen. En in de namiddag kreeg hij een telefoontje dat die job voor hem was. Dus voilà, dat is zo'n kleine anekdote met een knipoog van de heilige Jozef. En zo zijn er velen eigenlijk. Discrete, kleine anekdotes getrokken uit het leven van elke dag.
Dat is mooi. Dus concreet, de deelnemers die dan naar West-Vlaanderen afzakken, naar de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren, wat kunnen ze dan verwachten die dag?
Ja, wij starten met een eucharistieviering om 9:30 in Poperingen. Waarom Poperingen? Omdat Poperingen makkelijk bereikbaar is via de trein. En het ons ook mogelijk maakt om een hele mooie tocht door de natuur te organiseren richting de Sint-Sixtusabdij. Dus mis om 9:30 in de Sint-Janskerk in Poperingen. Wat heel mooi is, is dat we daar echt met heel veel gastvrijheid ontvangen worden door de lokale parochiepriesters, waarvan er zelfs 1 meestapt. Dat vinden we eigenlijk heel mooi, want we vinden het ook belangrijk. Het is een initiatief dat georganiseerd wordt door de gemeenschap Emmanuel en de gemeenschap Maria Kefas. Maar we vinden het ook heel belangrijk om het ook in verbondenheid met de lokale kerk te kunnen doen. Na de eucharistieviering trekken we op stap, letterlijk, richting Elverdingen, waar we een tussenhalte hebben en waar er een korte lezing is rond het thema. Het thema van dit jaar is Zacchaeus, kom gauw naar beneden, vandaag moet ik bij jou te gast zijn. En na dit onderricht dan wandelen we verder richting de Sint-Sixtusabdij, maar dan wandelen we in kleinere groepjes om de tijd te nemen om voor elkaar te bidden, om ook onze vreugdes, onze intenties te delen. Daar willen we echt de tijd voor nemen, want het is ook vaak komen we met een intentie, of het nu voor ons werk is, voor ons gezin. Die willen we graag met elkaar delen en daarvoor bidden. En dan eindigen we de dag, althans het formele gedeelte, om 16:45 met de vespers, in verbondenheid met de monniken, om dan op een ludiekere manier te eindigen met een spaghetti en een goede trappist. Dus dat is kort gezegd het schema van de dag.
Ja, dat klinkt als een mooi gevuld programma. En dan ook zo die prachtige glooiende landschappen van de streek van Poperingen. Dat klinkt echt wel als een heel fijne dag.
Ja, de streek is magnifiek. Het is echt prachtig. We hebben hem een drietal weken geleden hebben we nog een deel van de tocht gedaan. En het is ook de bedoeling echt om er eventjes uit te zijn. Eventjes onze normale context te verlaten en verbondenheid met elkaar, maar ook met de natuur te genieten en op stap te gaan. Ja.
Heeft u zelf zo een band met Sint-Jozef?
Het is niet zo, dat is vrij recent eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd Sint-Jozef beschouwd als een soort van, en begrijp me niet verkeerd, maar als een soort van, zo'n zwakkere heilige. Hè. Ik ben altijd meer aangetrokken geweest door heiligen zoals Ignatius of Don Bosco, die veel gedaan hebben, die actief geweest zijn, die de wereld veranderd hebben. En Jozef vond ik zo, tot een tiental jaar geleden, zo'n stille. Ik wist niet goed wat ik er moest van denken van die man. Een tiental jaar geleden heb ik mijn boek aanbevolen, het is een Franse titel, L'ombre, Joseph, l'ombre du père, waarin eigenlijk wat dieper wordt ingegaan op de figuur van Jozef. Ik ben geraakt geweest door zijn discretie en door de manier waarop hij, als het ware, de schaduw van God de Vader is voor Jezus. Sinds enkele jaren bid ik elke dag tot de heilige Jozef. En hij is toch een beetje mijn tochtgenoot geworden. Ik heb hem ook een paar keer periodes gehad waar het professioneel moeilijker was. En toen heb ik hem al die dingen toevertrouwd. Het is heel eenvoudig wat ik met u deel. We zitten natuurlijk ook in een bijzonder jaar, hè, het jaar van de heilige Jozef. De tekst van Franciscus, Patris Corday. Dus ik laat mij raken op een andere manier door Jozef, door zijn beschikbaarheid, door zijn liefde voor zijn vrouw en voor zijn zoon. En als vader raakt mij dat toch wel, ja.
Dank u wel om dat te delen. Heeft u tot slot nog iets te delen over de Sint-Jozef-tochten zelf als boodschap?
Misschien rond het thema, Zacchaeus, kom gauw naar beneden, vandaag moet ik bij jou te gast zijn. Ik zou zeggen, wie luistert en wie twijfelt, laat u interpelleren door die tekst, door die zin die Jezus tot Zacchaeus richt. Hij richt die ook tot ons vandaag. En ik ben ervan overtuigd dat is echt een persoonlijke ervaring en dat is uit de getuigenissen van de Sint-Jozef-tocht. Dat is als we een stap zetten uit onze comfortzone. Zoals Zacchaeus in een boom klimmen, dat gaan we nu niet doen, hè, maar toch een stap uit onze comfortzone zetten, dan openen we ons hart. En als we ons hart openen, dan kan God tot ons spreken, ons raken en met ons op stap gaan. En dat is eigenlijk wat ik iedereen wens, die twijfelt, die komt, die niet kan komen. En ook heel belangrijk, het is een tocht voor alle mannen. Hè. Jong, oud, gelovig, niet gelovig, en er zijn ook niet-gelovige mannen die mee op stap gaan. Als je maar goesting hebt, zin hebt om, voilà, om eens met jezelf aan de slag te gaan, met andere mannen aan de slag te gaan. En we staan echt open voor alle mogelijke geloofsovertuigingen. Maar we doen het natuurlijk binnen onze eigen christelijke katholieke identiteit.
Hartelijk dank voor het gesprek. Dank u wel om te delen. Ja, en ook bijzonder, bijna 9 dagen nu voor het hoogfeest van Sint-Jozef zelf. Nog een fijne ochtend, fijne dag. Tot ziens.
Ja, bedankt alvast. Dag.
Dag. Nog een zegende dag.
Ik ben Jozef Timmerman, zomaar een gewone man. Niet zo rijk en niet zo machtig, maar met handen sterk en krachtig. Ik weet wat ik maken kan, ik ben Jozef Timmerman. Mijn vrouw, waar ik super veel van hou. Ik heb haar van God gekregen en dat zag ik als een zegen. Maar ik hoorde toen al gauw dat zij moeder worden zou. Oeps! Kind op handen dragen, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Jozef Timmerman, hij wordt een bijzonder man, zoon van God, de grote vader en van Jozef Timmerman.
Beste luisteraars, dan heb ik straks nog iemand anders aan de lijn. Ja, de activiteiten, zo ja, na de tijd dat we lang thuis hebben gezeten, nemen toch wel weer een hoge vlucht. Binnenkort heb ik broeder Luc aan de lijn en die zal ons mee vertellen over een vredesconcert binnenkort in Antwerpen.
Oh. Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, en dan heb ik nu broeder Luc aan de lijn vanuit het Kapucijnenklooster in Antwerpen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met u deze morgen?
Wel, ja, het is zoals velen onder jullie misschien al weten vrij druk. Wij zitten met 36 vluchtelingen hier in ons huis, die we sinds een kleine week herbergen. En ja, de situatie eigenlijk gezien van hieruit naar Oekraïne toe is dramatisch voor de mensen die daar wonen en leven. En dat voelen we hier elke dag aan de kinderen en aan de moeders die hier aanwezig zijn. Dus het is eigenlijk vrij druk.
En hoe heeft u zo'n sterke band met Oekraïne dat u...
Wel, het is zo, dus een aantal jaren geleden hadden wij mensen hier op bezoek uit Oekraïne en uit Polen. En zo zijn eigenlijk de contacten gegroeid, samen met Pax Christi Vlaanderen. We hebben dan een aantal dialoogprojecten opgezet rond vrede, rond geweldloze communicatie. En we hebben dan tevens ook sociale projecten gesteund die we nog altijd opvolgen rond weeskinderen en alleenstaande moeders. En dit was een project dat eigenlijk samenging. Enerzijds die geweldloze communicatie, anderzijds het iets zeer concreets naar de alleenstaande moeders en deze weeskinderen. Daardoor is dat uiteraard een sterke band, omdat je mensen kent, kinder. Je hebt er nu zeker dagelijks contact mee. Je zendt hen sms'jes in de hoop dat ze de dag erop nog antwoorden. Mm-hmm. Het is wel een heel moeilijke situatie, maar we hopen ons steentje op deze manier bij te dragen.
Ja, dat is zeker zo. En ik bel u op naar aanleiding van een activiteit die begin april doorgaat, als ik me niet vergis, een vredesconcert. Kan u daar iets meer over vertellen?
Jawel, ja, het is zo. Dus naast dus de opvang hier worden er ook een aantal zaken ingezameld op te sturen. En het derde luik is dus het vredesconcert, dat het doorgaat op 3 april in de namiddag om 2:30 en om 7:00 s'avonds. En het is een vredesconcert gebracht door een jongerenkoor uit Brugge met 55 jongeren. Met Ingeborg Sergeant en Tom van de Venne. En we hopen dat de kerk 2 maal zal volzitten.
En hoe kwam u op het idee van dat vredesconcert?
Wel, het is al lang. We zitten hier samen met Pax Christi, met ITIS en nog andere organisaties. En we noemen het een beetje de vrede zitten hier in Antwerpen, omdat er hier eigenlijk toch wel heel veel rond vrede gewerkt wordt. Anderzijds, wij als Kapucijnen hebben dus ook Kapucijnen in Oekraïne wonen, die ik dus ook bijna allemaal ken. En het was dan toch wel zo een beetje, als je de hele wereld luistert, er zijn toch wel heel wat spanningen, oorlogen, onlusten. En dan zeg ik, ja, waarom geen vredesconcert organiseren en op deze manier hier aandacht voor vragen dat vrede toch wel iets is wat het belangrijkste is voor de mens. Niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook dat mensen echt in vrede kunnen samenleven. Ook in onze eigen samenleving is dat belangrijk. Maar nu is het uiteraard een heel sterke actualiteit met Rusland en Oekraïne. En we hadden nooit gedacht dat het zo ver zou komen. We hadden dus gehoopt dat de spanningen zou blijven, bij wijze van spreken, en nooit geen echte inval zou zijn. Maar jammer genoeg is het dus wel tot een inval gekomen met heel veel doden, heel veel materiële schade. En dan is een vredesconcert, denk ik, is eigenlijk een stukje uit onmacht proberen te zingen voor vrede. En dat je ook samen kan delen, dat het belangrijkste is. Daarnaast is het ook zo dat het zal gestreamd worden rechtstreeks naar Oekraïne toe. En ook op een paar plaatsen in Rusland, omdat mensen weten dat we verbonden zijn met hen en dat we hen willen steunen in de miserie en de ellende dat ze zijn en dat we alles gaan proberen te doen om hen op een menselijke manier te blijven waarderen en aanwezig te zijn.
En om ergens de vrede in ons hart dan ook te delen met hen, waar het dan heel moeilijk is. En het koor Fioretti, dat klinkt Franciscaans, Zijn ze verbonden met jullie op een of andere manier?
Wel, het is zo dus dat het Fioretti-koor, ik denk, nu 50 jaar bestaat, misschien 40, misschien overdrijf ik net iets. Maar in ieder geval, het is gegroeid vanuit de Kapucijnen in Brugge. En het zijn ook allemaal jongeren vanuit de Brugge die zullen komen zingen. En het is al jaren dat die dus, onder andere, enfin, dat die de dirigente Hilde de Neuten zijn hart en ziel erachter zet om dit als levendig koor en jongeren bij elkaar te brengen, die ook heel veel steun hebben aan elkaar. Het is inderdaad dus een Franciscaans initiatief. En het is leuk dat jongeren zich daarvoor blijven inzetten eigenlijk, tot op de dag van vandaag.
En een vredesconcert, ik kan mij ook inberen dat de Franciscaanse familie heel veel belang hecht aan vrede. Kan u daar ook nog iets meer over vertellen?
Wel, ja, onze stichter is Franciscus. En ja, Franciscus was de eerste, hij gaf de opdracht aan zijn broeders. Als je iemand tegenkomt, wens je hem vrede en alle goed. En dat, ja, dat krijgen we bij wijze van spreken met paplepel meegegeven in onze opleiding, dat je dus aan de anderen die je tegenkomt eigenlijk vanuit je hart hem vrede wenst. En als Franciscaanse familie kan je niet anders als respect hebben voor de anderen. Allee, kan je niet anders. Ik bedoel, het is zo evident als alles een creatie is van God, dan is de mens, of die uit Oekraïne of uit Rusland komt, een creatie van God, een schepping van God. En dan zeg ik, dan kan je daar alleen maar respect voor hebben en diepe waardering. En dan kan je dat ook verwachten uit de anderen dat hebben naar u toe. Ik vind het belangrijk dat, ja, hoe dan ook, rond vrede in het algemeen, maar zeker specifiek in oorlogssituaties, daar is nooit een winnaar. Daar is nooit een winnaar. Alleen verliezers. En het erge van alles is dat het generaties zal duren vooraleer mensen hier overheen zijn. En dan denk ik dat we echt moeten blijven werken aan vrede. Ook in nadien, in die dialoog, in die geweldloze dialoog. Dat, ja, dat de enige manier is om er terug uit te geraken.
Heeft u tot slot nog iets te zeggen aan de luisteraars over het vredesconcert of een andere boodschap?
Wel, ik zou zeggen, het zou zeer mooi zijn moest die kerk 2 keer vol zitten, dat de mensen in Oekraïne weten dat we hen steunen. De opbrengst, de totale opbrengst, gaat ook integraal naar Hinde. De onkosten werden daarvoor betaald door een paar sponsors, maar mensen moeten vervoerd worden en zo, dus er zijn wat onkosten. Die zijn betaald, dus het gaat integraal naar Hinde. En het zou echt mooi zijn moest die kerk 2 keer vol zitten, dat als, gewoon als getuigenis naar Oekraïne zelf.
Dat is een mooie boodschap. Dank u wel voor het gesprek en nog een zeer fijne dag. Een
gezegende
dag.
Dank u wel.
Gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.